Laten we met elkaar het stukje lezen uit Openbaring 3. En dan zou ik toch dat stukje nog even willen lezen. Vers 14 tot en met 22. We hebben met elkaar nagedacht over het thema van deze brief. Dat is verkilling. En we hebben ook gezien dat Laos betekent volk. Dicea betekent oordeel. Voor degene die wel eens de website bekijken, volgens mij staat de hele samenvatting van de studie van Openbaring al op de website. Die kunt u zo downloaden. En dan kunt u naar aanleiding van de sheets nog eens eventjes het boek Openbaring doornemen tot waar we nu gekomen zijn. We hebben toen gezien, het is een soort democratie. Het volk beslist, het is de stem van het volk. En dan zien we dat de liefde verdwijnt. Het is niet meer God die het voor het zeggen heeft, maar het volk. We hebben even stilgestaan bij de beroemdheden in Laodicea. Het was een enorm bekend handelscentrum in die tijd met heel veel banken. Er was een linnen- en wolindustrie en er was een medische school voor oogheelkunde, ook toen al in Laodicea. Christus noemt zich de Amen. En dat betekent letterlijk degene die het uiteindelijk voor het zeggen heeft. De autoriteit. In hem is het ja en amen. En hij weet wat er in ons leeft en wat er ook in de gemeente was. Maar de gemeente wist zelf niet dat ze eigenlijk heel veel kwijtgeraakt waren. Ze zijn koud nog heet. Ze zijn ver van de bronnen verwijderd en hoe verder dat je van die warmwaterbronnen verwijderd bent, hoe kouder dat je wordt. Dat is hetgeen wat we de vorige keer besproken hebben. En dan kom je al gauw tot de conclusie dat je zegt, ik heb aan niets gebrek. Ik heb daarachter gezet tussen haakjes, ze hebben geen genade meer nodig. Wat hebben we nou nog nodig? Ik denk dat dat een van de gevaarlijkste geestelijke situaties kan worden in je leven. Dat je op een gegeven moment zegt, ach, wat moet ik nou nog meer? Ik heb aan niets gebrek. We zijn behouden. We hebben een kerk. We hebben broeders en zusters. We hebben het goed met elkaar. Wat moet je nou nog meer? Ik heb aan niets gebrek. Je kunt het wel eigenlijk zonder bijbelstudie. Nee, zegt u gelijk. En zonder gebed en zonder het bij elkaar komen. Het is een gezapige situatie waar je als christen in terecht kunt komen en waar het verlangen naar meer gaat ontbreken. We hebben net gezongen, meer en meer. Er is volheid van gena. En wat is het belangrijk? Dat er een verlangen is in ons leven. Een verlangen naar de Heer nog meer en nog beter te leren kennen. Om zijn woord nog meer te leren kennen. Om nog meer vrucht te dragen in ons leven. Vandaar dat ik dat lied opgegeven heb. Mijn ziel heeft u van nodig. Elk uur, elk ogenblik. Als u zegt, ik heb aan niets gebrek, dan vergeet je om afhankelijk te zijn van God. Want we hebben alles toch al. Ja? Nogmaals, dat is een van de gevaarlijkste situaties waar je als christen in terecht kan komen. Ik heb aan niets gebrek. Ik heb het niet meer nodig. Wat dat betreft, denk ik, zoals wij hier zitten vanavond, dat wij toch wel een hele belangrijke taak hebben in de gemeente. Er staat in Hebreeën 10 dat we elkaar aan moeten sporen. Aan moeten sporen. Ik maak me daar best wel zorgen over, broeders en zusters, dat er nu op dit moment tientallen broeders en zusters zijn die belijden lid te zijn van de gemeente en nu achter de televisie zitten. Terwijl wij hier met elkaar bidden. Kunt u zich voorstellen dat ik als voorganger me daar grote zorgen om maak? We hebben aan niets gebrek. We hebben het niet meer nodig. We weten toch alles al uit de Bijbel. We komen toch zondagsmorgens in de dienst. Nou, mensen, ik hoop dat ik mijn zorg met u mag delen. En dat u dat oppikt. En dat je zondagmorgen naar je kennissen gaat hier in de gemeente en zegt, we hebben je gemist dinsdagavond. Je werd verwacht om naar Gods woord te luisteren. Nou, dat is een tendens van Laodicea. Van verkilling. We hebben het niet meer nodig. En ik weet wel, als je een hele, de wereld en onze baas en de maatschappij waar we in leven, geeft ons de ruimte niet meer om 's avonds nog eens een keer naar een bidstond te gaan, want we zijn afgepeigerd. En we zeggen, we gaan nou hier, ja? Dat is de maatschappij waarin we leven. Broeders en zusters, neem dit niet als een verwijt mee, maar neem dit als een zorg van mij mee. En doe wat in Hebreeën 10 staat, elkaar aansporen. Elkaar wakker houden. Zeggen, joh, je hebt het nodig. Je hebt het echt nodig om het woord van God te leren kennen. Nou, dan zien we dat Christus, dat de Jezus zich eigenlijk als een soort koopman hier opstelt. En zegt, joh, ik heb wat te koop voor je. En wat denkt u, zou het duur zijn wat de Jezus ons aanbiedt? Nou, dat staat zo mooi in Jesaja 55, koop maar zonder geld, zonder prijs. Hij is een koopman en hij zegt, nou, in eerste plaats wil ik jullie duidelijk maken dat jullie denken alles te hebben, maar jullie weten niet dat je arm bent, je bent naakt en je bent blind. Nou, dat is, zo kijkt God naar hen. Kijk, het gaat er niet in de eerste plaats om welk etiketje of hoe wij over onszelf denken. Maar er komt een moment dat we voor God staan en dat God zegt, nou zal ik eens zeggen hoe ik erover denk. En dan zal de Jezus een boekje open doen. Dat staat ook in de Bijbel. En dat is niet iets waar we bang voor moeten zijn. Maar het is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Dat er staat dat elk kind van God, voor elk kind van God komt er een moment dat je voor de rechterstoel van Christus zal moeten staan. En dat gaat niet om verloren te gaan of om behouden te worden, want we zijn behouden. Maar dan voor de rechterstoel van Christus kan het voorkomen dat je of met vrijmoedigheid daar staat, of beschaamd daar staat. Dan zal de Heer Jezus eigenlijk zeggen van, mag ik eens vertellen hoe ik jou gezien heb. Hoe ik jou zie. Niet hoe je medebroeders en zusters je ziet, niet hoe je zelf erover denkt, maar nou, de Heer Jezus heeft een heel ander kijk op die gemeente. Die gemeente die zei van zichzelf, nou, we hebben het, we zijn het, we hebben het bereikt, we hebben er niets gebrek. En als de Heer Jezus dan op een gegeven moment deze gemeente analyseert, dan zegt de Heer Jezus, jullie zijn arm, jullie zijn naakt en jullie zijn blind. Nou, dat is een heel andere beoordeling, hè? Het gaat erom hoe de Heer Jezus ons ziet als gemeente. Broeders en zusters, er is een tendens in deze tijd, vooral in Nederland, waarin we als gemeenten vaak bezig zijn een soort image te krijgen, een soort uitstraling te hebben, waar we onszelf erg gelukkig in voelen. Maar daar gaat het niet in deze plaats om. Het gaat er in de eerste plaats om, hoe ziet de Heer Jezus ons als gemeente? En dan kijkt de Heer Jezus vaak naar dingen die de wereld misschien nooit ziet. Misschien naar die verborgen dingen die gebeuren, die kleine dingetjes waar de wereld misschien heel gauw aan voorbij gaat. Het gaat erom, hoe ziet de Heer Jezus ons als gemeente? Nou, hier hebben we een gemeente in Laodicea. Ik heb hier bijgezet. Misschien hebben ze wel gebedssamenkomsten en hebben ze zangdiensten en er wordt gepredikt. Maar de Heilige Geest is er niet bij. De Heilige Geest is er niet bij. Er kan heel veel gebeuren zonder de Geest van God. Laten we het even opslaan in 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3. En dat is een stukje wat geschreven wordt naar aanleiding van de laatste dagen voor de wederkomst van Christus. Timotheüs 3 vers 14. Juist in die tweede Timotheüs brief en dat derde hoofdstuk wil Paulus Timotheüs het als het ware wel erin stampen van Timotheüs. Het allerbelangrijkste wat jij moet doen, dat is verkondig het woord. Breng het woord van God, de Bijbel. En laat de mensen de Bijbel leren kennen. Nou, en dan staat er in vers 14 van 2 Timotheüs 3. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is. Dat betekent niet dat Paulus zegt, je moet maar heel star zijn en niet openstaan voor vernieuwing. Daar gaat het niet om. Maar het is wel dat Paulus zegt, blijf bij dat woord van God. Blijf nou maar heel dicht bij het woord van God. Bij wat u geleerd en toevertrouwd is. En wel bewust van wie je het geleerd hebt. En dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Nou, en dan zegt hij zo duidelijk in dat 2 Timotheüs 3 vers 1, dan gaat het over die tijd waarin zij leefden. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pogers, eigenlijk een beetje trotsachtig, hè? Opscheppers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede en verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht, moet je nagaan, het lijkt echt, maar het is niet echt, een schijn van godsvrucht, de kracht daarvan verloochend hebben. Houd ook deze op een afstand. Nou, hier zie je de tendens die er is in de laatste dagen. Nou, en je ziet steeds meer om je heen dat je steeds meer met dit soort mensen te maken krijgt. En het is zo gevaarlijk dat de mentaliteit van deze mensen ook zomaar in de gemeenteplaats ruimte kan krijgen. En dan is het zo belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. Nou, de Heer Jezus zegt, ik heb iets beters voor je. Hij zegt, ik heb drie dingen te koop. Goud. Goud spreekt van waarachtig geloof. Nou, laten we het maar even lezen in 1 Petrus 1 vers 7. Daar wordt goud ook met geloof vergeleken. Daar staat, misschien vers 6 te beginnen. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien er moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd. Opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hier wordt het louteren van goud, het beproeven van goud, vergeleken met het beproeven van je geloof. En hier wordt het geloof zelfs nog kostbaarder gezien dan goud. Hier Jezus zegt, joh, ik heb je wat te bieden. Echt puur goud. In vuur beproefd. Echt dat kostbare geloof. Ik vind het zo mooi dat Paulus, Petrus juist, heel wat keertjes in de Petrusbrief het heeft over het kostbare geloof. Nou, dat geloof is heel kostbaar hoor. En dat geloof, dat is hetgeen wat de Jezus ons aanbiedt. Geloof dan maar in mij. Dat kostbare geloof. Tweede wat hij zegt, ik wil je graag witte klederen geven. U weet dat Adam en Eva zich verstopten voor God, omdat ze geen klederen hadden. En dan heeft God hen bekleed. Nou, God, de Jezus, die wil ons kleden met klederen. En die witte kleder is een teken van vrijspraak, is van reinheid. Zodat we met vrijmoedigheid voor de Heer Jezus mogen verschijnen. En ten derde zegt hij, ik heb ogenzalf voor je. Ogenzalf waarmee je oogleden kunt bestrijken en waarmee je weer kunt zien. Waar je weet in de duisternis het licht kunt zien. Nou, en het is eigenlijk heel mooi dat in deze brief van Laodicea Johannes dit schrijft aan een gemeente waar inderdaad heel een heel druk handelswezen was en in goud gehandeld werd. Goud dat beproefd werd in een situatie waarin heel veel weverijen waren, waar klederen geweven werden. En een situatie waar oogheelkunde gedaan wordt, dat de Heer Jezus heel duidelijk zegt, nou, ik heb het voor jullie. Bij mij kun je het vinden. Tot slot, de Heer Jezus, die stelt zich hier voor aan de gemeente als een liefdevolle vriend. Ik vind het trouwens heel, heel wonderlijk dat je hier in deze gemeente niet meer de uitdrukking hebt van er zijn enkelen onder u. Of er zijn sommigen onder u, of die dat niet hebben. De gemeente wordt hier aangeschreven in één blok. Het is als het ware doorgecijpeld in de hele gemeente. En hij spreekt hierop aan. Nou, dan zijn er drie dingen waar de Heer Jezus mee bezig is. Dan zegt hij, wie ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Dat is een liefdevolle tuchtiging. Heer Jezus laat soms ook dingen toe in ons leven. Niet omdat hij zo'n hekel aan me heeft, maar omdat hij ons naar zichzelf toe wil trekken. En dat kan soms gebeuren in ons leven. Hij laat een liefdevolle tuchtiging in ons leven toe. En dat kan soms op hele verschillende manieren op ons afkomen. Ten tweede heb je te maken met een liefdevol verlangen. Kunt u zich dat voorstellen? Dat de schepper van hemel en aarde, en laat het maar even lezen in vers 20, daar zegt de Jezus, zie, ik sta aan de deur. Ik sta aan de deur. Dit vers wordt over het algemeen gebruikt als een evangelisatievers. Heel persoonlijk. Maar hier wordt geschreven aan een gemeente. Laten we het maar eventjes visualiseren, duidelijk maken. Stelt u zich voor dat wij zondagmorgen om 10:00 met de dienst beginnen. En we doen de deur op slot. En de Heer Jezus, in hoogst eigen persoon, die komt eraan en die staat de deur te bellen. En Joop die kijkt om en die zegt, oh, het is Jezus. Nou, we gaan maar gewoon door. Hoe zou dat vinden? Vreemd. Dat kan toch niet? Maar dat staat hier. Dat staat hier. Ze komen samen, rondom de Bijbel misschien wel. Er is iemand die een daverende preek houdt. Er is een prachtig orkest en er wordt prachtig gezongen. En de Jezus staat aan de deur. En die klopt. We hebben daar niets gebrek. Wat is het heerlijk. Wat willen we nou nog meer? En de Jezus die staat er buiten. En daar staat niet, zie ik sta aan de deur en ik bons. Maar hij klopt. Nou, dat kloppen, hè, daar staat heel duidelijk direct erachter, indien iemand naar mijn stem hoort. Dat kloppen, dat gebeurt door de stem van de Jezus. Hij roept ons. Hij smeekt ons. Hij spreekt tot ons. En dan is er maar eigenlijk één ding wat de Jezus zo graag wil. Eén ding wat hij graag wil. En dat gebeurde bij, vond ik zo mooi als je dat leest, toen het evangelie voor het eerst naar Europa kwam, toen was er een vrouw, Lydia. En weet je wat we van Lydia horen? De Heer Jezus die klopte aan haar hart en dan staat er van Lydia en ze opende haar hart. En daarmee was de eerste Europeaan een kind van God geworden. Ze opende haar hart en de Heer Jezus die kwam in haar hart. Nou, dat openen van je hart, ik denk dat gebeurt niet één keer. Dat gebeurt toch niet één keer in je leven? Het is zo belangrijk dat als je 's morgens, zondagsmorgens of zondagavond of door de week of vanavond, als je naar de bidstond gaat, dat de Heer Jezus tot ons wil spreken. Hè? Er staat, indien iemand naar mijn stem hoort. En dan leidt dat tot, Heer, ik open mijn hart voor u. En dan is het niet zo dat de Heer Jezus voor het eerst in ons wil komen. Maar dan is het dat hij ons opnieuw weer wil vervullen met de Heilige Geest. En nog voller wil maken. En nog meer die vrucht van de Heilige Geest. Mensen, dat is dat liefdevolle verlangen. En wat denkt u? Als de Heer Jezus hier aan de deur staat en hij klopt. Van wie gaat het verlangen dan uit? Van wie gaat het verlangen nou eigenlijk uit? Van de Heer Jezus. Nou, als je nou dat lied zo gezongen hebt, hè, we zongen dat lied hier uit de bundel van Johannes de Heer. Zij het gaan liefde arm, koud en arm, hij maakt graag uw hart weer warm, ja, zelfs vuriger dan ooit nog is geweest. Zij het in het gebed vertraagt, in het getuigen wat verzaagt, hij vernieuwt uw krachten door zijn Heilige Geest. En als je dat hele lied zo gezongen hebt, hè, wekt dat dan ook niet een klein beetje het verlangen in ons hart? Als er weer die bruisende liefde van Christus in ons ervaren. En we weten allemaal, en ik spreek hier ook uit ervaring, dat ons hart zo gauw op de tocht staat, hè, door de wereld, hè, door alle winden van de wereld die erin kunnen waaien en dan wordt het een beetje koud. En, hè? Nou, als de Heer Jezus nou zo verlangt om in ons hart te wonen, te komen, om ons hart te vullen. En wij hebben ook een verlangen. Dat hoop ik tenminste. Nou, dat wederzijds verlangen moet dan toch ook in vervulling kunnen gaan. Als wij ons hart laten reinigen door hem. Tot slot, het laatste. We hebben Christus, onze liefdevolle vriend, die wel eens dingen toelaat in ons leven. Ons liefdevol tuchtigt. Een liefdevol verlangen. En ook een liefdevolle toekomst. Nou, die liefdevolle toekomst, daar zegt hij heel eenvoudig, met mij op de troon. Als de Heer Jezus in Johannes 17 dat hoge priesterlijk gebed uitspreekt, dan zegt hij, Vader, dit is mijn verlangen. Dit is mijn verlangen, Vader, dat degene die gij mij gegeven hebt, straks bij mij mogen zijn. Bij mij. Een verlangen naar de Heer Jezus, een liefdevolle toekomst met mij op de troon. Want dat zegt hij heel duidelijk. Wie overwint, vers 21, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Dat betekent, hij wil zijn macht, zijn bezittingen, alles wat van de Heer Jezus is, wil hij delen met ons. Hij wil ons deelgenoot maken. Vandaar dat er ook staat dat wij door het geloof in Christus erfgenamen van God geworden zijn en mede-erfgenamen van Christus. Dat is ook hetgeen wat er staat in de Bijbel, dat wij deelgenoten geworden zijn. Onze gemeenschap is met de Jezus. We hebben aandeel gekregen en de Jezus is de erfgenaam van alle dingen. En wij met hem. En dan kom je precies weer terug bij het doel van de schepping in Genesis. Waarom heeft God de mens geschapen? God heeft de mens geschapen opdat hij heerste over al het werk. Toen God deze wereld gemaakt had op de zesde dag, toen heeft hij als het ware alles aan de mens overgedragen. Hij zei, hier alsjeblieft, beheer het maar. Neem het maar onder je hoede. Nou, en waar de mens toen vreselijk in gefaald is, mogen we in Christus weer opnieuw die roeping ervaren om met hem te heersen. Op zijn troon. Mensen, wat een toekomst. Bestemd, heb ik hierbij gezet, we zijn bestemd voor de troon. Mensen, daar kun je niet koud onder blijven. Daar kun je niet lauw onder blijven. Daar ga je voor. Daar ga je voor 100% voor. En ik hoop dat deze brief van Laodicea, die toen geschreven was voor deze lauwe gemeente, dat deze brief voor ons een aanzet is om werkelijk ons leven volkomen aan hem toe te stellen. Oké. Amen.